próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Zullen we beginnen?
Mm-hmm.
Dat is de laatste.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Oh, nu komt er opeens een grijns.
Dat is wel lekker hoor, de laatste even. Zo'n vakantie. Het tijgt wel wat harder dan je denkt. Gooi ik er eventjes in de tegeltjes wijs uit.
Als je het naar je zin hebt, dat moest er nog bij. Ja. Renze Klamer, I Want Your Song. Ik hou van Holland, het publieke bestel moet op de schop. En wat is er top en wat is er flop? Het is geen slecht gedicht, het zijn gewoon de onderwerpen van de allerlaatste AD Media podcast van dit seizoen, voor de zomerstop. Ik zie jou al kijken, Mark.
Ik ben helemaal verbaasd, je hebt geen stellingen.
Nee, ik heb geen stellingen. We hebben allemaal korte berichten en dan gaan we even terugblikken op wat zijn de tops en wat zijn de flops.
Nou,
ja?
Zin in.
Heb jij ze ook?
Ja, ik heb ze ook.
Okay.
Met als vaste gast de tv-columnist Angela de Jong, die je nog niet gehoord hebt. Goedemiddag.
Goedemiddag.
En mediajournalist Dennis Jansen, die is langs geweest bij een van de oudste tv-corifeeën van ons land.
Koos Postema.
Oh, ik dacht, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar nee, nu heb je het al verklapt.
Is hij de oudste?
Misschien wel de oudste, hè?
In ieder geval de laatste van zijn. Ja,
hij wordt 90. En mediajournalist Mark den Blanke, die zich tegenwoordig soapacteur mag noemen.
Soapster, hè?
Oh, soapster, sorry. Mijn naam is Manuel Venderbos, bekend van Shownieuws, de zomereditie.
De mensen zijn het zat.
Wat een plug.
Houd je tegen, richt dan jagen partij op.
Lijst Pim Fortuyn.
Nou, dat kan er ook nog wel bij.
Jullie samen zijn dus in totaal 1 miljoen euro waard. En dat is dan ook de inzet van dit spel.
En daar zijn ze, als ik het goed zie, onze Olympische kampioenen!
Wat is dit nou?
Ja!
Nou ja! Er wordt hier een enorme taart neergezet. Chef van media redactie Hanneke komt binnen. En Karen, adjunct hoofdredactrice.
Wij komen jullie feliciteren, want wij hebben te horen gekregen dat jullie binnen een jaar 1 miljoen luisteraars ruim hebben gehaald.
Dat meen je niet.
Kunt u iets vertellen erover?
U heeft er een zitten uitkijken, natuurlijk nootjes klaargezet, glaasje wijn er misschien bij, die zal het zeggen. En dan krijgt u natuurlijk weer kanonnen aan tafel vandaag.
Zo, nou, mannen en dames, welkom. Goedenavond. Om mee te beginnen, en dit moet je niet vergeten hebben geleerd, wat was er vandaag allemaal urgent? Een exclusief interview met mijn grote held Roger Federer. Wat er ook gebeurt vanavond, mijn dag kan al niet meer stuk. Welkom.
Ja, oké. Okay. Heel eerlijk, dat urgente grapje van Rens heb ik een beetje verkracht door daarna het minst urgente onderwerp, namelijk Roger Federer, achteraan te knippen. En jij hebt ondertussen een tegeltje gekregen, Mark.
Ja, ik was inderdaad in maart op vakantie, zie ik. Want dit tegeltje hebben wij op 1 maart, geloof ik, gekregen. Tenminste, hier staat 1 maart.
Ja, wij kregen dat toen vanwege de 1 miljoenste...
Nee, het was niet op 1 maart dat we het kregen.
Ja, een weekje later of zo.
Toen is het behaald.
Ja. En nu krijg ik eindelijk het tegeltje dat, denk ik, 2 maanden in de tas heeft gezeten.
Nou, gefeliciteerd, jongen.
Hey. Dankjewel, ik heb zweethanden.
Dus nee, dankzij jou. Yo, dat
het was een tegeltje, dankjewel. Om nog even goed uit te leggen. Het was een tegeltje omdat we binnen een jaar, tijdsbestek van een jaar, 1 miljoen luisteraars hadden van deze podcast.
En dat komt door jou aan de andere kant van de... Nou, blablabla.
maar je hoorde hem net... ja, ik had allemaal fragmenten van het afgelopen seizoen achter elkaar geplakt. Vandaar dat je zat te kijken van... Wat is dit allemaal? Maar dat laatste was urgent en nieuw. En dat was Renze. Wat vonden we ervan?
Ja, ik vond het leuk. We hadden gisteravond een kleine voorbespreking in de app. En jij vond het geloof ik niks. Daarom zeg ik het wat aarzelend, Manuel.
Nou, niks. Nee, ik vond niet niks. Ik vond soms Renze.
En wat is Renze dan?
Beetje doorsnee. Vriendelijk. Prima.
Nee, ik vond echt dat hij het ook na Umberto vond ik dat hij het...
Beetje Umberto?
Nee, vond ik ook niet.
Ja, vond ik ook. Ja, ja nee, ja? Ik vond het begin, was ik totaal met jou eens. Die boeren, dat deed hij heel goed. Hield hij zijn mond. Maar dat gesprek over de tennis, dat was echt kabbelend. En dat gesprek over Mo en Raccoon, dat was ook kabbelend. Dat leverde echt helemaal niks op. Dat vond ik echt helemaal niks.
Maar die zaten Mark? Toch eigenlijk min of meer alleen om een liedje te zingen?
Nou ja, ze gingen samenwerken voor het eerst. Dan mag je wel vragen... Waar die samenwerking vandaan kwam. hij wat meer vragen moeten stellen. Man.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste twee items niet heb gekeken. Omdat ik echt nog liever naar een treinramp kijk dan naar tennis.
Oké.
Okay. En Raccoon heb ik gewoon zelf persoonlijk niet zo'n leuke ervaring mee. Dus als die op tv komen of op de radio, dan ga ik fijn wat anders doen.
Nou, ik vond het echt een goed begin. En ik vind een prettige verschijning. Ik vind het echt een goede gast. Ik denk ook wel, maar ik denk wel dat er nog wat slagen te behalen vallen.
Ja, dat mag ook wel voor de eerste aflevering. Dat was een goede, ruim voldoende.
Ik vond echt dat die Henk Bleker had hij weer. Daarvan dacht ik echt van, oh echt, Henk Bleker, de eerste aflevering. Dat heb ik me 2 weken geleden echt mateloos aan zitten ergeren. Maar die pakte die goed aan. En die zette die goed in de hoek toen het over Remkes ging. En dat was echt wel de andere kant van Bleker. Wat ik bedoel, vorige week zat hij er een beetje als de held van de boeren. Nou, ik denk niet dat de boeren er zo heel erg bij gebaat zijn. Dat hij die voorman is die met alle winden meewaait. En die nu al zegt van ik hoef niet met Remkes om tafel. Waar slaat dat op?
Ja, ik vond het veelbelovend begin ook.
En, daarna had hij Paul Vught. Nou ja, die kan niemand
vond ik ook
onderbreken.
Goed.
Paul Vught die blijft vaak maar doorpraten. En
voegde echt wel toe.
Maar dat was prima. Ja, Federer is totaal niet mijn smaak. En dat bakvissige dweep hoeft voor mij ook niet.
Nee, maar daar vond ik eigenlijk ook wel van hij startte in met we gaan het over Nederlands tennis hebben. Nou ja, dat duurde echt veel te lang.
Te kort.
Over Federer. Ik wilde veel meer weten van die Nederlandse tennissers.
Die hadden we net natuurlijk ook nog in actie gezien.
Ja, 2 dagen hadden we verteld daar wat meer over. En hoe Krajicek, hoe hij ging als jonge tennisser.
En waar die nieuwe lichting vandaan komt. En wat we eraan doen. Ja. En wat we nog meer kunnen verwachten. Wie er nog meer aankomen.
Dat hadden ze best kunnen vertellen. Marcelo Mesca ook. Die heeft dat op de voet gevolgd.
Maar tegelijkertijd deed hij dat Roger Federer ding wel weer met zoveel zelfspot. Ja, je mag zo, Mark. Met zoveel zelfspot kleedde hij het aan dat ik dacht, ja, weet je, Eva heeft ook wel eens zo'n interview met James Bond via een live, wat ook totaal doodslaat.
Ja, die vraag over die hond was leuk.
Rafa.
Nee, maar het was niet, ik vond het ook wel aardig, maar journalistiek gezien had het wel beter. Het journalistiek gezien had het iets beter. Het was iets scherper, iets levendiger.
Het tuincentrum deed mij ook niks.
Ja, dat vond ik dan wel weer grappig. Maar Mark, wil je...
Ik zit braaf te luisteren.
We praten gewoon door, zodat Mark er niet tussen kan.
Nee, wat ik dus heel goed vond, maar dat hebben jullie nog niet benoemd, dat is het gesprekje dat hij had met de boeren in het publiek. Daaraan merkte je zijn radioervaring. In plaats van dat er hele lange vragen worden gesteld of een hele uitleg over wie die boeren nou precies... Ja, ik zie wel dat de boeren zijn, daarom hebben ze die rode dingetjes. Hij stelde korte, snelle vragen waardoor zij snel konden antwoorden en waardoor het verhaal van die boeren verteld werd. En ik zit toch vaak naar tv te kijken waarin er een gesprekje wordt gevoerd waarbij ik niet weet wat die mensen dan toevoegen. En dit voegde echt wat toe.
Ja.
En dat deed hij ook uitstekend met de boer die aan tafel zat. Hij benoemde ook meteen dat die boer hyper was.
Volgens mij zijn we het daar ook wel over eens.
Je schreef ook in de groepsapp dat hij een record had gehaald.
Ja, dit was een record. De snelst huilende gast in een talkshow.
Dat is wel waar.
Volgens mij zijn we het daar wel over eens. Volgens mij. Dat eerste item over die boeren was echt uitstekend.
Maar ik denk ook dat
en ik vond het ook niet erg dat hij dweepte met Federer, weet je niet. Maar ik zat wel meer op die Nederlandse tennissers te wachten, zeg maar.
Maar ik denk dat zijn cadeautje was. Dus als talkshow host mag jij gewoon een van je eerste gasten uitkiezen. Nou, dat heeft hij gedaan met Federer.
Wat een beetje gelukt natuurlijk dat hij Nederland was.
Ja, maar waarom hij dat zou willen, weet ik nog steeds niet. Maar dan gaat hij...
Het is wel een held natuurlijk.
Ja, als je van sport houdt en je zegt dit, dan snap je er volgens mij echt geen bal van.
Ja, maar
ik zit wel in team Nadal, maar als je Federer kan spreken, dan wil je dat doen natuurlijk.
Ja, maar het is een grapje omdat ik niet van Dennis hou.
Ja. Nou, jij houdt van wielrennen, maar dat heb ik dan weer gemist. Waarom? Ik bedoel, het zijn 2 etappenwinnaars, zaterdag en zondag.
Nederlandse.
En
ook
nog, 2 Nederlandse etappenwinnaars.
Ja, maar het was een rustdag en dan op die maandag te gaan bespreken.
Nee, maar even onzin. Dat vind ik echt totale onzin. We moeten
ik vond het tennis wel urgenter.
Moeten wij dan in de sportwereld ook niks hebben op maandag? Wat een onzin is dit?
Nee, maar ik vond...
Maar hij is geen sportprogramma.
Nee, dus vond ik tennis...
Maar tennis is toch ook sport?
Ja, nee, maar daarom vond ik tennis urgenter. Dan,
want het was 's avonds.
Ja.
Ja, maar goed.
Daar wordt niet een hele avondetappe omheen gebouwd.
Weet ik wel, maar ik hoef niet een hele avondetappe te zien... om ook nog een klein beetje te willen weten van het wielrennen van het weekend.
Ja, ik vind
het
niet zo gek. Nee, dat miste ik niet zo.
Ja, ik wel. Ik vond het een must.
Als die Jacobsen of die Groenewegen op maandag had gewonnen... dan had ik het inderdaad ook wel een must gevonden. Want dan speelde het op dat moment. Maar om dan te gaan terugblikken op wat een dag eerder is gebeurd... ja, nee, dat miste ik niet. Maar jij bent een sportfan, dus ik snap het.
Hoe heet het? Je kan nooit alle monden naar de zin koken. Verkracht werkwoord.
Dat item over die tuincentrum, dat vond ik op zich waardig. En jullie vonden
dat vond ik
helemaal niks.
Nee, jullie vonden het niks. Nee. Ik heb nog even nagebeld. 10 reacties. Dus.
Oh, dus ze hebben werknemers genoeg nu. Nou.
Ja, maar kunnen ze de kerstshow op?
Hij deed dat ook wel aardig. Alleen,
ja, zeker, dat deed hij zeker aardig.
Maar dit is een wegzetmoment. Dit is gewoon het moment dat je denkt van... nou ja, dit interesseert me niet. En dan zep je weg. Nou. Dus het heeft niet... het heeft meer schade voor zijn programma dan dat het oplevert.
Had het wel over dat wegzeppen. Dat 500.000 mensen toch wegzepten na Kopen Zonder Kijken.
Ja, ze hadden toch nooit het reclameblok naar Kopen Zonder Kijken moeten doen. Bij de eerste aflevering.
Van 1,2 naar 6,8. Toch?
Zoiets? Ja, zoiets, ja. Ongeveer
680. Ja, ik vraag me af of ze in het reclameblok echt allemaal zijn weggezet. Of dat het gewoon in de loop van de uitzending naar bed gaat. Daar ben ik dan meer benieuwd naar. Naar die.
Ik denk wel dat hij. Ik denk wel dat. Ja. Ik denk wel
als
dat
jij naar bed, het doet dus een ellenlange uitzending tot 11:30. Ja. Je denkt echt van, komt er nog een einde aan? Dan moet je gewoon je mond houden, Manuel. Ja. Ik kan proberen het.
Ja, dat heb ik ook gelezen. Wat ik ook denk is dat hij vanavond staand zijn uitzending moet doen. Want hij kan niet meer zitten na die column van jou. Al die veren.
Dit was mijn grapje op Twitter.
Oh echt? Had jij dat ook op Twitter?
Ik heb dat niet gelezen.
Ik vond hem in de vooravond ook heel prettig om naar te kijken. En ik zal niet zeggen dat hij er al helemaal is als presentator. Maar iemand die goede vragen stelt. Korte vragen stelt. Een item met een kop en een kont aflevert. En mij niet vermoeid met allerlei zijwegen en zogenaamd zijn eigen mening moet opbrengen.
Nou, dat vooral. Dat was wel prettig. Vond ik ook prettig.
Maar dat
ik vind
is ook, echt wel een verademing met een Margriet en een Umberto die ongeveer iedere zin begint met ja, maar ik vind of ja, maar ik denk. Dat ik denk van ja, je hebt toch mensen aan tafel zitten daarvoor. Je mag best stelling nemen als presentator. En ik mag best een beetje tussen de regels doorbegrijpen of het idee krijgen wat je ervan vindt. Heel prettig zelfs. Hoeven voor mij helemaal niet kleurloos te zijn. Maar echt iedere vraag met ik vind of ik denk. Dat werkt me altijd.
Ik vond nog één dingetje en dan gaan we, moeten we echt wel door. Want we zitten nu al bijna 10 minuten over Rens te lullen.
Ja, wat was ook wel positief is.
Ja. Dat reclameblok. Dan ging hij als een soort...
grappig.
Nee, ja, vond ik ook.
Ja, het was een grap toch?
Ja, zeker.
Ja, was het een grap of is het een nieuw ding? Nee, want bij podcast is het een standaard ding. Dat je als je reclame hebt en dan ga je dat gewoon zelf vertellen.
Hadden wij nou trouwens ook reclame? Volgens mij heb ik... Klopt dat? Heeft iemand...
Coca-Cola.
Nee, maar serieus. Volgens mij zet ik hem op Spotify aan of zo. En toen had ik volgens mij eerst een reclameblok. Heb je dat wel eens gehoord? Ja, ik heb jullie geluisterd. Als ik er zelf niet in zit...
Krijgen we meer betaald dan ook?
Jullie niet. Maar dit heb ik dus even achter jullie rug om geregeld. Dus dan hoor je even zo'n advertentie. En nou, daar kan ik ook betaald worden.
Nog even, want ik kijk wel heel graag naar hem. En ik luister ook. Hij heeft een prettige stem. Een prettige verschijning. Hij is niet... hij heeft zelfspot.
Dat reclame dingetje vatte ik ook onder zelfspot.
Ja, zeker.
Ik ben een NPO-jongen. Ik moet wennen aan de publieke omroep. We hadden het vorige week over die promo. Die ik niet had gezien toen. Maar inmiddels wel. Waar die natuurlijk ook zegt welkom bij NPO. Volgens mij was dit zijn manier.
Ik weet niet. Het lijkt mij leuk om dan elke keer ijsjes uit te delen of andere dingen waar dan voor betaald wordt.
Eén keer is leuk, maar morgen vanavond niet hoor.
Nou, Marcel van Roosmalen doet het ook in een podcast.
Ja, maar daar luisteren ook veel minder mensen naar dan dat het kijken naar Rens.
Eerlijk gezegd vind ik dat wel storend. Op een gegeven moment ben ik dat wel zat.
Nou ja, maar dat was wel bij VI Oranje in de begintijd was dat natuurlijk ook. Toen hadden ze daar echt wel een soort van ding van gemaakt. Dat de mensen met Mora dingen, snacks kwamen binnenlopen. En dan werd dat en dat past
sowieso
bij de sfeer van programma.
En de toto invullen.
Ja, maar ik hoor ze toch liever zelf over allerlei dingen dan elke keer een item over die reclame.
Ja, goed. Ja. Voorheen had je natuurlijk bij Umberto dat je dan weer tijdens de reclameblok even naar die studio ging. En dat je dan zag dat die gasten gezellig met elkaar zaten. Dat is een beetje dezelfde achtige.
Ja.
Het is natuurlijk mensen aan je binden. Maar ik neem aan dat dit een grapje is. Eén keer. Ik heb geen seconde gedacht dat dit voortaan de nieuwe standaard wordt.
Nee, lijkt mij ook niet.
Ik zou het Axe ook willen afraden. Want ik denk niet dat ze heel veel meer deodorant verkopen als ze Renze daar heel sarcastisch of ironisch over zitten.
Ik zal het elke adverteerder aanraden. Want normaal loop je weg bij zo'n reclameblok. En nu weet je, er gaat wat komen. Dus je blijft zitten. Dus vooral blijven doen. Maar dat is denk ik niet voor Renze.
Dan was er dit weekend nog een debuut. Namelijk van Snelle als presentator bij SBS6. I Want Your Song.
Ik ben heel enthousiast. Ik heb echt naar een heel leuk programma gekeken. Ik vraag me wel af of...
Even in twee zinnen, waar ging het programma over?
Je hebt dus een artiest, die zoekt een nieuw liedje. En dan komen er mensen die een liedje hebben geschreven. Die zingen of zelf het liedje voor die artiest, of later door iemand anders zingen. En dan kan de artiest kiezen welk liedje die wil. Eigenlijk zo simpel is het. Alleen, ja, ik vraag me af of het... Nu was het met Miss Montreal en waren het eigenlijk 5 goede liedjes... Sommigen denken, dat had prima voor K3 kunnen zijn. Maar prima, er zat voor ieder wat wils bij. Maar ja, binnenkort komt ook Samantha Steenwijk. Ja, ik vraag me af of ik daar 5 liedjes, waarvan ze de 4 niet gaat nemen, interessant genoeg voor vind. Snelle daarentegen, dat vond ik echt... Die kan wel presteren.
Het is wel echt een muziekprogramma. Ik zag hem op een gegeven moment op de grond zitten en meebewegen met zijn hoofd. En hij had het duidelijk echt oprecht naar zijn zin.
Ja.
En dat geloof ik ook. Ik vond het alleen wel... Dan begon het weer. Ik dacht dat het allemaal onbekende mensen waren die voor het eerst een podium kregen als songwriter. Maar het begon met Tjeerd van Zanen. Nou, als ik zijn gevestigde naam is in de muziekwereld, is het Tjeerd van Zanen wel. Dus dat vond ik een beetje
in ieder geval in de songfestivalhoek.
Daarom. En,
maar zijn liedje werd niet gekozen.
Nee, maar dat maakt me niet uit. Maar daarvan dacht ik al van, ik had liever een type Alam, nou ja, ik wilde zeggen Maaike Ouboter gezien, in de zin van dat we haar nog niet kenden en dat daar opeens een heel nieuw liedje kwam opeens.
Ah ja, nee, ja, Shoot for Amsos komt ook weer voorbij, volgens mij bij Gerard Joling. Dus ja, je hebt gewoon bekende namen die liedjes schrijven. Maar dat vind ik op zich ook niet erg, want anders zit je ook wel weer...
Ik ga nu toch iets doms vragen. De Studio Sport presentator.
Ja, en nog eens een keer erover.
Ja, die heeft al een keer een liedje van Joling geschreven, Joling, toch?
Ja.
Ja, denk je welke dat ook weer was?
Ja.
Het is niet een mega-hit geweest.
Nou ja, ik heb er toen gesproken erover.
Nee, ja, het was niet het groot succes van Joling ooit. Maar ik vind het echt prima dat er wel serieuze... dat klinkt ook na voor mensen die dan nog niet ontdekt zijn. Maar dat er een beetje variatie in zit. Dus dat er ook ervaren mensen meeschrijven. Je zit gewoon echt naar een zoektocht voor een liedje te kijken. Alleen
bij die Tjeerd van Zanen denk ik... Hij weet heus de weg wel naar Miss Montreal te vinden. Als hij een liedje bij haar onder de aandacht wil brengen.
Maar er waren
dan
ook
kijk ik liever naar allerlei onontdekte talenten... die nu dit als podium grijpen om dan een knijter van een hit af te leveren.
Maar daar zat dus ook gewoon een student van hem naast.
Weet ik.
En dat vind ik dan ook wel weer. Dat je het op kan nemen tegen je eigen leermeester.
Vakantie heet het nummer.
Vakantie.
Vakantie. Ja, vakantie. Ja. Het
klinkt leuk.
Het is het collectief geheugen geschoten, denk ik.
Ja. Ik vond Snelle het ook best leuk doen.
Het verdient meer kijkers. Dat vond ik vooral. Want we hebben van mij
600.000, 6.500.
Nee, 4 zoveel.
453.000 kijkers. Ja, dat vind ik echt wel te weinig voor zo'n programma wat echt wel meer potentie heeft. Kijk, dit is niet zo'n programma dat 1,5 miljoen kijkers hoort te trekken. Maar meer dan dit moet wel kunnen, denk ik. Het ligt wel nog steeds aan de artiest die er komt te zitten.
Daarom. Ik bedoel, bij Sanne Hans zie ik het nog wel gebeuren. Maar
Gerard Joling.
Ik hoop het voor ze. Ik weet het niet. 450 is volgens mij ook al...
Maar het verdient meer. Ik vond het. We hebben het er wel eens over gehad. Vorige week was voor mij de kop van onze podcast dat er weinig liefde in een programma zit. Nou, ik had wel het idee dat dit wel met liefde gemaakt
nieuwe
is.
Nieuwe kop boven deze podcast. Dus, liefde in programma's.
Ja. Door John de Mol. Hij leert snel.
Sneller.
Ik blijf er niet voor thuis.
Maar we blijven nog wel even bij SBS. Ik hou van Holland krijgt een nieuwe presentator. Of een invalpresentator.
Ja, 1 seizoen, hè? Las ik.
Wie?
Rob Kemps.
Ja, dus gaat van links naar rechts, toch?
Nou, dat sowieso. Maar Linda de Mol blijft dus nog thuis.
Nou, die doet miljoenenjachten en die serie.
Ja,
het lijkt me ook wel verstandig. Ik had niet lekker naar Linda de Mol in dit programma kunnen kijken. Miljoenenjacht kan ik me nog wel voorstellen. En dit wordt natuurlijk ook eerder opgenomen. Dus ja, dan zie je Linda de Mol blij doen. Terwijl je weet van, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met haar. En ja, voor mij is Rob Kemps wel de ideale presentator die dit zo kan invullen.
Ik dacht eigenlijk dat het wel klaar was met Ik hou van Holland.
Nou ja,
dat het wel op zijn laatste benen liep.
Nou ja, er is toch ook een spin-off van Weekend Nederland.
Ja.
Dus dan mag het origineel toch ook nog wel blijven.
Ja, van mij. Maar ik had echt het idee dat het wel zo'n beetje klaar was.
Nee, ja, maar het is...
Dat seizoen met Leo Alkemaan zo denderend hoorde, toch niet?
Ja, maar het is ook wel weer een tijdje weg geweest. Dus misschien past het nu wel weer tot mensen er nu wel weer zin in hebben.
Ik hoop wel dat hij dan ook de tune ook zelf mee gaat zingen.
En dat hij dat dan op normaal volume doet.
En in het Frans.
Het blijft alleen wel een beetje jammer dat hij toch iedere keer in die hoek wordt gezet.
Ja, het had ook natuurlijk een heel ander programma kunnen zijn.
Van SBS.
Nou ja, daar heeft hij zijn contract. En dat blijf ik een soort zonde vinden als je ziet wat hij ook kan met chansons. En hoe goed hij erin is om dat over mensen enthousiast te maken voor iets anders. Ik bedoel, om dan weer in zo'n schreeuwprogramma te zitten waar het inderdaad alleen maar weer holla die.
Maar daarom had het ook een zomereditie moeten worden. En dan is J'adore Le France. En dan had hij gewoon een heel Frans programma kunnen doen. Maar dat...
Het past ook niet bij SBS.
Nee, dat klopt. Maar ja, wat moet hij dan bij SBS doen? Want voor de rest zijn er ook geen programma's waarbij je niet... Holla die. Aan de andere kant, hij vindt dit leuk om te doen. En daarnaast kan hij chansons maken. En kan hij ook nog snorrewolken zijn. Ja.
En vader zijn, hè?
Tuurlijk, het is zijn groot recht. Maar ik mag zeggen dat ik het jammer vind.
Tuurlijk.
Kan dat allemaal wat betreft het commissariaat van de media?
Ja, daar ga ik niet over. Maar misschien tot Dennis...
Ja, de commerciële kampioen.
Dennis er meer verstand van heeft.
Een bruggetje.
Dit was gewoon een bruggetje. Ja, goed, hè? Het commissariaat in de media wil NPO helemaal op de schop. Is dat wat ik lees?
Ja. Voorstel. Volgens mij heeft het commissariaat een antwoord gegeven op de vraag die bij iedereen leeft. Van hoe houden we dat bestel een beetje leefbaar en bestuurbaar? Er hebben al verschillende mensen natuurlijk de afgelopen jaren geconstateerd dat het wel heel erg vol wordt weer. En dat er wel een voordeur aan het bestel zit waar iedere groepering die 50.000 handtekeningen haalt binnen kan komen. Maar dat er nooit eens een achterdeur is waarbij er tegen een omroep wordt gezegd van nou ja, weet je, misschien schiet jij je doel inmiddels voorbij.
Maar er is toch ook zo'n omroep die er wel uit is gebonjour, dat Link of zo destijds?
Ja, die hebben volgens mij zichzelf min of meer.
Oké, dus je moet jezelf opheffen om eruit te vallen, zeg maar.
Nog, de NPO is er mee eens, hè? Die wil het ook. En Oesloe, de staatssecretaris, die gaat een commissie samenstellen op korte termijn om dat te onderzoeken.
Maar wat betekent dat concreet?
Oesloe had van het weekend ook al gezegd dat ze naar de toelatingsvoorwaarden willen gaan kijken voor nieuwe omroepen.
Oké, dat is voor de nieuwe omroepen.
Ja.
Maar het betekent niet dat, weet ik veel, al die de VARA, de EO, de VPRO, dat dat allemaal op één hoop wordt gegooid.
Nou ja, wat ik begreep is dat er meer gezeggenschap voor de NPO moet komen. En dan zal je wel weer teruggaan naar de eeuwenoude discussie. Worden de omroepen dan een soort veredelde productiehuizen? En komt de macht te liggen bij de NPO? Wat natuurlijk de bestuurbaarheid een stuk groter maakt dan waar de omroepen zich tot op het laatst toe zullen verzetten. Want dat betekent dat hun rol uitgespeeld is.
Ja, zo makkelijk is het dus nog allemaal niet.
Nee.
Niet. Het is zo moeilijk.
Dit wordt net zo'n ellenlange discussie als het stikstofdebat.
Ja, dit kan je niet echt even leuk in 5 minuutjes uitleggen voor een podcast.
Er is ook nog niet zo heel veel. Iedereen ziet dat er iets moet gebeuren. Maar ja, dat betekent dat de omroepen hun macht en alles wat ze hebben bereikt de afgelopen 100 jaar moeten gaan opgeven.
Maar Arjen Lubach heeft een paar jaar geleden zelfs al een filmpje gemaakt waarin die uitlegt van hoe het in elkaar zit, maar ook hoe dat anders zou kunnen zijn. En dan worden inderdaad de omroepen veredelde productiehuizen.
Maar ik heb toen ik film- en televisiewetenschap studeerde al een keer een heel essay moeten schrijven over wat als de omroepen productiehuizen worden. Deze discussie is al echt al heel erg oud. En die zal echt nog wel, nog wel een tiental, zo niet meer jaren voortslepen.
Maar wat is er dan op tegen dat ze productiehuis worden? Puur dat je dan de macht bij een paar mensen van de NBO legt?
Voor de kijker niet. Maar voor die omroepen, die moeten natuurlijk al hun geld en hun zeggenschap en het feit dat ze aanspraak kunnen maken op een bepaald deel van die zendtijd, moeten ze opgeven. Dus dat wordt echt wel een ding.
Ja, het blijft een moeilijk scheidsvlak tussen de inhoud en de indeling, zeg maar.
Ja, er is nu een nieuw genreplan journalistiek uit, waarin een aantal dingen beschreven staat. En ik kan best met een hele hoop dingen die daarin staan meegaan. Maar je krijgt ook wel een beetje, soms bekruip je het gevoel dat als er te veel zeggenschap komt bij een bepaald aantal mensen, dat je toch weer teruggaat naar dezelfde oude situatie als 3 keer de Volkskrant. Dat de NPO gaat bepalen wat voor soort programma's zijn er goed voor de mensen. Welk geluid moeten we laten horen? Welke gasten zetten we waar neer? En wie mag er wel waar komen en wie niet? Ja, terwijl natuurlijk de omroepen er zijn om daar juist een bepaalde achterban in te bedienen. En dat is altijd wel het mooie
geweest. Die gaan dus over de inhoud. Ja.
Van het publieke bestel.
Ja. Maar tegelijkertijd, omdat zij over de inhoud gaan. Toch?
Ja, nou ja, dus dat vind ik ook als ze nu zeggen we gaan andere toelatingseisen opstellen. Ja, aan de ene kant snap ik het, maar aan de andere kant denk ik als straks types als Frans Klein en staatssecretaris Oesloe gaan bepalen welke stroming er wel in mag en welke er niet in mag.
Ja, dat is natuurlijk ook gek.
Dat is ook dat klopt, dat strookt niet helemaal met je democratische gevoel. Dat is echt wel een trendbreuk met het verleden.
Dat geeft gewoon aan hoe moeilijk het is.
Maar ja, aan de andere kant zie je ook bijvoorbeeld, om Renze nog maar eens erbij te halen, Renze Klamer die stapt over naar RTL, ook omdat hij het prettig vindt dat hij nu rechtstreeks met degene die daarover gaat in contact staat. Ja. En anders dan ben je...
Ja, en omdat hij natuurlijk...
dat is een bijkomend effect. Hij is natuurlijk
Nee, hij is niet daarvoor overgestapt, maar
omdat hij een mes in zijn rug.
Ja. 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 En het gevolg
alsof
is
hij
verstreekt
zat in het web van de NPO.
Nee. Dat is wel weer de omroepen. Bien en Vara vindt het vervelend dat de mensen een iets rechts geluid te horen brengen. Mes in de rug.
Dat is in principe wat ze natuurlijk wel mogen.
Ja, dat heeft niks te maken met die hele verstrekte web.
Bien en Vara heeft een missie die ze uitdragen. En als zij vinden dat het geluid wat een presentator laat horen daar niet bij past, ja, dan is dat hun goed recht om dat natuurlijk te zeggen.
Ja, moet ze trouwens wel zeggen ook tegen Rens. In plaats van zeggen
dat vind ik. Er zijn heel veel dingen en hoe heet het? Dan moeten ze netjes met hun mensen omgaan. Dat hadden ze misschien ook van tevoren al kunnen bedenken. Maar dat is een heel andere discussie.
Ja, maar dan kom je op zelfs een verdere discussie. Dat is tot BNN Varen tot voor kort al die tijd sloten had voor de talkshows. Samen met de KRO en NCV die vrijwel hetzelfde pad bewandelden. Dus ja, dan krijg je nooit dat je inderdaad verschillende geluiden hoort op de NPO. Maar alleen met het geluid wat je vanuit die kant wil laten horen.
Met als de zeggenschap helemaal bij de NPO komt te liggen.
Het was dus al dat het niet helemaal lekker liep. Omdat Biel en Vara op dat moment te veel invloed had. Samen met Caro en NCV. Dus het is nooit al goed verdeeld geweest. Je hebt niet gehad tot... de tijd dat Biel en Vara het afwisselde met de EO. Toen was het goed. Want dan heb je conservatief tegen progressief. Maar wat we nu zien is dat je progressief versus progressief hebt.
Ja, maar dat is het andere probleem. Wat te maken heeft met die achterkant waar we het net over hadden, is dat je natuurlijk een aantal omroepen hebt die gebaseerd zijn op een bepaalde zuil in het verleden en dus een bepaalde overtuiging hebben. Je had KRO, je had NCRV. Eén was katholiek, ander was protestant-christelijk. Die zijn op een gegeven moment samengegaan. Maar van die, religieuze achtergrond is niet meer zo heel veel te merken in hun missie. Het gaat nu vooral over groen en vegetarisch en LHBTEQ en allemaal dat soort dingen. En daarvan denk ik, ja jongens, als je dat bestel wil opschonen, dan zou ik het niet heel gek vinden als je zegt van jongens, jullie zijn op deze gronden het bestel binnengekomen. Met inderdaad die katholieke en die christelijke leden die lid van jullie worden en betalen voor die gids. Nu gaan jullie een andere missie, we heffen jullie op, richt maar een nieuwe omroep op en kijk maar wat die van die bestaande achterban met jullie meegaat. Dat zou ik eerlijker vinden, want nu
Eén keer in de drie jaar, dus onder de loep nemen.
Nou ja, nee, of als ze echt grootschalige missie gaan veranderen zoals nu, dan zou ik vinden.
Dan krijg je wel dat waarschijnlijk de EO een hele grote omroep gaat worden.
Ja, en terecht toch, want dat is de omroep die zich wel onderscheidt.
Maar in de maatschappij is dat natuurlijk een hele kleine club.
Dat hoeft niet per se, want mensen
qua mensen die in die mate geloven.
Op televisie kijken in Nederland weet ik niet hoor. Eerlijk gezegd.
Nou, kijk, mensen die lid willen worden van de EO, die kunnen dat nu ook. Maar de NCRV en de KRO, die varen natuurlijk nu wel nog op een heel groot aantal leden. Die weten dat hun oma lid was, dat hun vader en moeder lid zijn. En dat ze zelf ook lid zijn geworden, omdat ze vinden dat dat hun club is. En op het moment dat zij opnieuw actief die keuze moeten maken of zij achter die nieuwe uitgangspunten staan, dan ben ik benieuwd wat ze doen. Dan zullen ze niet allemaal naar de EO lopen. Daar ben ik niet zo bang voor.
Maar wat mij hier in het huidige bestel stoort, ik heb echt niet door of het een programma van KRO, NCV, Bien en Vara of Avond Tos is. En dat heeft de EO dus wel. En bijvoorbeeld Wakker Nederland en Poont hebben ook veel meer een eigen signatuur. Dus die drie omroepen die ik net noem.
En Poont.
Die kunnen volgens mij prima in elkaar verbonden worden. Omdat ja, die dragen toch ongeveer dezelfde missie uit. En of dat een nuance naar links of rechts is, ja, dat maakt niet zoveel uit.
Ik weet niet of Koos Postuma, waar was hij van?
Vara.
Van de Vara.
En later Veronica.
Nou, kijk, dat weet ik dan nog niet eens meer.
En heel vroeger heeft hij, dat was zo'n mooi verhaal, maar dat ga ik nu niet vertellen, over de AVRO. Dat had een jeugdtak Mignon? Bij de radio. Ja, Mignon. Ja, daar is hij begonnen.
TV10 en RTL4.
Ja.
Sport 7. TV10 niet, Sport 7 heet het volgens mij.
Volgens mij zou hij meegaan naar TV10 hoor. Ja. Stond hij ook op die posters die toen overal hingen.
Was het leuk om hem te ontmoeten?
Het was erg boeiend. Ja. Ik heb drie uur bij hem gezeten. Het was een heel boeiend gesprek. En het ging niet alleen maar over televisie. Het ging uiteraard ook over de oorlog. Als je 7 jaar bent en je hebt de oorlog bewust meegemaakt. Ja, dat zijn er niet zoveel.
Ja, want de beste man wordt dus 90.
90 in augustus.
We gaan zo het beste en slechtste programma een beetje beoordelen van afgelopen seizoen. Maar Koos had geloof ik ook wel wat suggesties, of niet?
Ja.
Beste programma.
In het algemeen vind ik de Nederlandse televisie toch vrij goed. Zoals de Tour de France op dit moment alweer in beeld gebracht wordt, uitstekend. Dat doen de Fransen wel. Maar wat erbij verteld wordt is goed en de beelden zijn prachtig. Maar zo zeg ik de belangrijkste uitzending. Dat vind ik dan toch in de actuele sfeer waar ik zelf in begonnen ben. Nieuwsuur, 9:30. Met daarin prachtig verweven die nieuwslezer die toch nog het laatste nieuws ook vertelt. Maar daarbij altijd een gast die een wezenlijke rol speelt in het nieuws van die dag of van de dagen. En dan goed geïnterviewd wordt door die mevrouw die daar zit. Of door een van die mannen. Het is een man en een vrouw, beurtelings. Het is ook niet zo van, hoe heet ze precies? Er wordt niet mee deftig gedaan, zoals commerciële stations dat dan doen. Nee, Nieuwsuur vind ik kwalitatief het beste programma.
Mooi hè, die stem.
Ja,
ik heb ook heel...
En hij volgt alles nog, hè?
2 kranten. En nu 3, want hij had ook een proefabonnement op het AD. Had een van zijn dochters had daarvoor gezorgd. En hij zat toch te vertellen over de opkomst. Dat, ik zal het kort houden, maar van de televisie, zeg maar. Dus dat was natuurlijk eerst radio. En de televisie kwam dus in een winkel. En daar stond dus voor het eerst televisie. En dat ze met 14 man zeg maar voor die etalage ruit stonden te kijken. naar die televisie. Wat een sensatie was.
Ja.
Dat hij niet kon geloven dat er gewoon iemand in beeld verscheen eigenlijk.
Dit is voor de jonge luisteraars wel echt...
Nou ja, dat is toch fantastisch. Hij noemt ook Tour de France. Ik heb één klein kritiekpuntje op de avondetappen. Oh. Irriteer ik me echt elke avond aan. Dan heb ik overdag heel hard gewerkt.
Erg ik me elke avond
aan. Ja, je ergert je daaraan. Ja.
Kan me niet aan irriteren.
Het irriteert je, ja.
Je ergert je aan en iets irriteert je. Irriteren aan kan.
Je zit met journalisten aan tafel.
Ja, nee. Het
dit
zeker.
Zou je bij Sonos niet gebeuren.
Maar irriteert jou dat zo?
Het irriteert me echt enorm dat ze eerst naar Herman van der Zandt gaan. En dan gaat Herman van der Zandt al zeggen wie er gewonnen heeft. Want die zit dan bij dat hotel. En dan ga je pas de samenvatting bekijken. Dat kan je ook omdraaien. En dan is het een beetje hetzelfde als dat Tom Egbers gaat zeggen van... En dan gaan we nu naar Joep van Deudekom. En Joep van Deudekom gaat dan... Hoe heet die gast? Joep Schreuder.
Ja, bijna hetzelfde.
Dat is leuk. Dat Joep Schreuder gaat zeggen... Ja, Ajax heeft met 2-1 gewonnen. En dan gaan we nu naar de samenvatting kijken.
Ja, ik vind dat je eigenlijk wel een terecht punt hebt.
Maar om 10 uur 's avonds... Dan weet echt iedereen toch wel wie er die etappe gewonnen
heeft. Nou, en om 7 uur 's avonds. Bij de Eredivisie is er ook om 2:30 is die wedstrijd is al begonnen.
4 uur oud.
Ja.
Nou, maar ik snap wel, je hoeft het niet van tevoren te verraden. Je kan het ook gewoon daarna erover hebben. Dus ik snap helemaal wat Manuel zegt. Het is niet dat ik denk van, dit wist ik nog niet. Maar waarom zou je het vooraf zeggen?
We hebben eerst een interview met Davy Klaas. Je hebt 2 keer gescoord, vertel. Ja. En dan hebben we ook nog de wedstrijdbeelden.
Ja, en dan ga je kijken. En laat dan die samenvatting weg.
Ja, of laat de samenvatting zien en vertel het dan.
Ja,
maar nee, het is dus alleen interessant wie er gewonnen heeft.
Nee, helemaal niet. Nee, het is een heel leuk programma. Maar nou, dat is een kleine suggestie. Als je dat omdraait, dan heb je mij ook mee. Ja.
Ik hoop dat Herman van der Zandt luistert.
Ja, maar hij kan meer zitten verbazen echt van de week over het commentaar bij die samenvatting door Ajold Kloosterboer. Over de clash tussen, of de crash moet ik zeggen, tussen Fabio Jacobsen en Dylan Groenewegen. Ja. Die dan niet meer benoemd mocht worden. Maar het was natuurlijk toch wel heel bijzonder dat ze dan allebei nu een etappe wonnen. Na alles wat er gebeurd is. En dat gewoon ook niet benoemen.
Voor
wij hebben ervoor gekozen om het niet meer te laten zien. Toen begreep ik gisteren bij Radio 1. Dat was in het Jeugdjournaal dezelfde avond. Ook NOS. Wel die crash lieten zien tussen die twee. Ja,
voor wie het niet weet. In Polen sprinten ze tegen elkaar. En Groenewegen deed niet zo netjes. Waardoor Fabio Jacobs in de hekken belandde. In het ziekenhuis. En tot moest vechten voor zijn leven.
Ja, dat er nooit echt excuses zijn gekomen. Dus daardoor heeft het, geloof ik, is het nogal geëscaleerd tussen die twee. Maar dat vond ik van een commentator gewoon heel gek. Dat ik dacht, ik ben er nu veel meer mee bezig dan op het moment dat je had gezegd die crash waarbij de een de ander aanreed en nu
je
was het alleen maar
niks weg.
Net als bij Harry Potter waar een heel mysterie wordt gebouwd om hem wiens naam wij niet zullen noemen.
Ja, hij die niet genoemd mag worden.
Het irriteert je en ik erger me aan.
Ja. Hier wat geleerd.
Koos Postuma had ook nog een klein irritatiepuntje.
Het vervelendste van het televisieprogramma, ik vind, dat is nu al maanden bezig, dat vrijwel alle vrouwelijke presentatoren een pennetje in hun rechterhand hebben. En daar ook wel eens een beetje mee wijzen naar de persoon die ze interviewen. Meestal een klein pennetje, maar weer schetst mijn verbazing toen Sven Kokkelman, dat is een hele grote Kokkelman, hè, dat is heel groot, die zat dat ook te doen. En natuurlijk had hij een hele grote pen. Dus hij heeft een soort vulpen. Zit hij dreigend naar de mensen te wijzen. En helaas, in mijn lievelingsrubriek Nieuwsuur, wat zag ik van de week? Een pennetje in de hand. Wat zou dat in vredesnaam zijn? Wat geeft dat voor gewicht aan je? Maakt dat je minder zenuwachtig? Ik kan het me niet allemaal voorstellen, maar let op, beste lezers van het Algemeen Dagblad. Het pennetje, meestal in de rechterhand. Belachelijk.
Kunnen wij niet gewoon vragen of Koos elke week even een ergernis...
Een kleine ergernis, ja, à la Jan Mulder.
Ja,
dit maar leg even heel... uit waarom doen presentatoren dat, Manuel? Heb jij ook bij zomer
jij hebt het ook gedaan. Ik heb hem nu ook.
Ik heb hem na de eerste aflevering weggelegd omdat ik zo met die pen aan het spelen was.
Dat je er zelf gek van werd.
Dat ik er zelf gek van werd. Maar hier bij de nieuwsupdates deed ik het ook altijd. Gewoon pen in mijn hand.
Een afleiding.
Het is en afleiding, maar heel vaak schrijf ik tijdens filmpjes die ingestart worden nog even snel wat op mijn blaadje. Ja, dan heb je hem in je hand of waar ligt voor je en dan ga je hem toch vastpakken.
Tuurlijk. Dus dat doen ze ook. Nee, maar dat is wel zo. En hoe heet het? Volgens mij is het ook een vorm van houvast.
Ja.
Om je een houding te geven.
Ja.
Omdat het afleidt. Ik moest een vraag inspreken toen via de autocue voor...
Slimste.
Nee, die televisiequiz van Harm Edens. En toen moest ik hem ook 3 keer doen. En de 4e keer zei hij, pak even hier, een stukje tape tussen je vingers. En daarna was hij echt de beste die je kon maken op dat moment. Omdat het op de een of andere manier, omdat je iets in je hand hebt, dat je iets minder met jezelf bezig bent en met je ogen die knipperen en noem alles maar op.
Ja, alleen het gevaar is dus dat als je dan een beetje zenuwachtig bent, dat je dan mee gaat lopen rommelen. Jij zit ook met een pen.
Ja.
En te tikken ook altijd. Super irritant.
Ik vind het niet zo heel storend.
Nou, behalve als het dus zo wijs is.
Gooien.
Nee, maar als het wijs is, dan kan je beter...
Maar Kokkelman kan ik dat wel hebben.
Dat is ook een hele grote vulpen.
Daarom moet ik het niet gaan doen, denk ik. Renze moet het denk ik niet gaan doen.
Grote Kokkelman. Rens had gisteravond een pen in zijn handen.
Ja, maar volgens mij, Matthijs van Nieuwkerk had hem ook altijd in zijn handen. Want dat was voor de administratie. En dan deed hij even ergens een streep onder. Arjen Lubach heeft hem ook altijd in zijn handen.
Ja, die gooit er zelfs mee op.
Ja, dus het hoort denk ik gewoon bij tv maken. Een pen in je handen.
Bij deze generatie in ieder geval.
Ja, we moeten het toch even over goede tijden en slechte tijden hebben. Het is een soort voorklif. Of een zomerklif. Ik weet niet, wanneer wordt het uitgezonden eigenlijk? Mark, je bent in ieder geval op de set geweest. En we mogen jou dus nu soapster noemen.
Alles vragen.
Ja, je mag alles vragen. Nee, ja, het was echt heel leuk. Angela had dit dus geregeld. En ik moest daar 7:00 ochtends zijn. Redelijk vroeg, maar goed. Ik kwam daar binnenlopen en ik werd echt onthaald. Alsof ik een echte acteur was. Ik kreeg eerst even een rondleiding over hoe dat er allemaal uitzag. Dus echt wel tot ze daar veel kantoortjes hadden. Ik dacht, het is gewoon een set. Maar alles zit bij elkaar. En vervolgens kreeg ik...
Dat is naast de arena.
Naast de arena. Vervolgens kreeg ik mijn eigen kleedkamer. Ik had mijn eigen naambordje. Stond Mark op. Nou, het stelde voor de rest niet veel voor. Het was een bank en een spiegel. Maar goed, ik had mijn eigen kleedkamer bij goede tijden, slechte tijden. Vervolgens mocht ik ook gewoon naast de acteurs de visagie in. Caroline de Bruin zat er. Die was aan het vertellen over dat ze iets met theater was geweest.
Janine.
Bij het ballet was ze geweest.
Bij het ballet was ze geweest, inderdaad. En daar waren, geloof ik, Wilma, Alexander en Maxima ook. En het had geregend. En zij was droog overgekomen. En Erik de Vogel, Ludo. Die was helemaal verzopen daar aangekomen. Nou ja, dat soort, je maakt gewoon echt... Het kleedkamerwezen mee. En vervolgens...
Kleedkamerwezen.
Ja, weet ik veel hoe je dat moet omschrijven. En vervolgens kwam ik op de set. En eerst gingen ze een beetje zo vrij acteren. Dus even dat ze weten waar ze moeten staan. Dat de camera-shots dan netjes gedaan konden worden.
Repeteren heet dat ook wel, denk ik, in een in normaal Nederlands.
Ja, maar...
Voorrepeteren.
Vrij acteren.
Ja, maar dit was echt om even de camera... Dus de teksten werden ook niet gedaan. Riep... Bing Mauritius, dat is Efron Jackson Hoy. Die riep Rick ouwe pik en dat soort teksten. Dus het had opeens een hele andere vijf. Ferry Samotje kwam ook echt naast me staan. En die begon hele verhalen over hoe dat nou in elkaar zat. Die heb ik even niet opgeslagen, want ik was...
Was je zenuwachtig?
Maar ik was wel onder de indruk van de set.
Je was niet zenuwachtig?
Nee. Hoezo moet je zenuwachtig zijn? Ik had dus ook geen rol. Hè. Jullie hebben er wat groters van gemaakt.
Niet iedere figurant krijgt zijn eigen kleedkamer, Mark.
Dat is waar. Wat ik dus...
Je bent toch de nieuwe barman?
Nee, ook niet. Nee, wat ik heb gedaan is bij een scène achterlangs gelopen. En ik ben aan een tafeltje gaan zitten. En ik heb net gedaan alsof ik een gesprek met iemand had. Een jongen die dus vaker, die heet trouwens Romario, prachtige naam. En die komt
daar... Ja, PSV, ja. Hè?
Precies. Die komt daar dus regelmatig figureren. Dat hij ook in zo'n kroeg of in een tentje zit. En ja, dan zit hij daar op de set op zijn computertje te werken. En tussendoor dan gaat hij daar figureren. Dus dat is iemand die vastzit. De barvrouw van Box, die is ook gewoon in dienst. Die komt al regelmatig figureren. En die komt dan langs en die doet dan net alsof ze een bestelling opneemt. En dan ben je aan het nep praten met elkaar. Dus,
smaakt het naar meer?
Nee, ik vond het heel leuk om te doen. Maar ik ben natuurlijk geen acteur. Ik vind het leuk om naar zo'n soap te kijken. Maar ik hoef er niet per se zelf in.
En wanneer is het te zien?
In oktober. Ja, ik heb dus ook een rondleiding over de set gehad. Dus ik stond in Box, maar er is dus een foto van dat ik achter de bar in de Koning sta. Nou, eigenlijk alles. Dus het huis van Ludo en Janine is prachtig natuurlijk, maar...
Nou, hoe bedoel je, het is prachtig, wat voor huis? Is dat dan, dat is opgebouwd toch zo?
Nee, dat is gewoon de woonkamer, zie je. Maar als je de Koning binnenloopt... die is dus ook helemaal... ja, maar dat is gewoon...
Je zit helemaal te stralen, hè?
Dat is 30 jaar hetzelfde.
Mensen moeten dit gewoon zien eigenlijk. Ja. Mensen moeten nu Mark den Blanken zien hoe hij dit vertelt.
Ja, maar dat is 30 jaar...
Dit is acteren, man. Dit.
Nee, dit is niet acteren. Nee, nee,
dit is acteren, kind in een snoep. Ja.
Denk nog even terug aan toen Angela die doos kreeg vol van Patty, vol met pantenartikelen.
Nee, maar maak je verhaal.
Nee, ja, je staat dan in de koning en als je dan rondkijkt, dan is het gewoon alsof je echt in die kroeg staat. Want die is dus helemaal afgesloten. Dus het huis van Ludo en Janine, als je dan naar rechts kijkt, dan kijk je gewoon een andere set in. Maar deze heeft gewoon vier kanten. En alleen als je naar boven kijkt, dan zie je natuurlijk het licht. En ja.
Maar gebruiken ze die dan ook voor feestjes en zo zelf?
Nee, want eigenlijk is die...
Ja, kan toch? Als ze een feestje te vieren hebben op de set, dat ze dat lekker daar doen.
Ja, heb ik niet gevraagd.
Je bent niet gebleven.
Nee, ik werd op een gegeven moment de deur geweest. Nee, ik ben zelfs nog in het magazijn geweest waarbij ze dus alles opslaan. Want alles kan ooit weer eens gebruikt kunnen worden. Het personage Daan is in een van de seksclub geweest en daar hing een schilderij. En dat schilderij, ja, dat kan misschien nog een keer gebruikt moeten worden. Dus een van die mensen die de productie doet, die heeft dat schilderij in haar kantoortje hangen. Want ja, je weet maar nooit. En zo'n schilderij kan je niet in het magazijn doen, want dan kan die beschadigd raken. Dus nou ja, zo gaat dat.
Nou, hier is hier ook een enorm archief van de krant. Ik ben even archief ingedoken van deze krant. En kennen jullie topacteur Dennis Jansen? Is echt waar, hè? Het stond in de krant, dus dan is het waar.
Ja, Angela zit te kijken. Angela wist dat toch wel, of niet?
Ja, dat is van je... Ja, ik zat even net te denken of jij ook misschien ooit voor een verhaal... Opzacht, onze filmresident heeft natuurlijk in de prooi van...
Ja.
Hoe heet die?
Dick Maas.
Dick Maas gespeeld.
Ja.
Ook een figurante rolletje.
Nee, dit was echt puur hobbyisme. Of semi-professioneel, nou, ik weet het niet.
Mensen moesten wel een kaartje betalen.
Ja, echt? Ze kijken ook allemaal wel heel erg serieus op die foto.
Ja, ja, het zijn wel allemaal mannen van middelbare leeftijd.
Ken je die film? Of ben je niet van de films?
Welke film?
Nou ja, nee, ja, goed. Ik heb dus inderdaad een aantal jaren in een toneelstuk gespeeld. The 12 Angry Men.
Ah, vandaar dat het 12 mannen van middelbare leeftijd.
Ja. Ontzettend mooie film en een mooie toneelbewerking. En ontzettend leuk om te doen.
Maar dat was amateur toneel.
Het was amateur toneel. Maar goed, het was uiteindelijk nog wel in een theater in Den Haag. Dat hebben we nog opgetreden. Mensen hebben inderdaad echt wat moeten betalen.
Ja, leuk toch?
Maar het was ontzettend leuk. En het was alleen, ja, ik deed toen Ajax voor de krant. Dus ik volgde Ajax. En die moesten vaak, die waren uitschakeld voor de Champions League. Dus die moesten vaak donderdagavond repeteren. Ja, dan moest ik naar Ajax. Dus ik moest wel vol aan de bak om elke donderdagavond te repeteren. Want ze speelden ook nog in de beker natuurlijk. Dus.
Goed, genoeg over onszelf. Of Angela, had jij nog wat? Ga jij nog wat doen?
Nee, maar ik vind het wel schattig om te zien dat je er zo van genoten hebt. En ik kan me, dat zei ik ook tegen jou toen ik jou vrijdag belde om te vragen hoe het geweest was. Dat ik dit toen ik 15 was ook echt geweldig had gevonden.
Ja, want je bent 16.
Ja, nee, ik ben er twee keer zo.
Maar dat waren mijn hoogtijdagen met goede tijden, slechte tijden. Dat was de tijd van Arnie en Peter en Dr. Simon en Annette. En als ik toen de kans had gehad om in de Rozenboom te gaan kijken, dan was ik ter plekke flauw gevallen, denk ik.
Ja, ik heb wel nog een kleine... Oh, dat mocht ik niet vertellen.
Een scoop?
Nee, mocht ik niet vertellen, sorry.
Nee. Hè? Moeten we dan ook niet
dus,
doen.
Dit gaat er nu alweer uit.
Dit ga ik, want op 4 oktober kan je het zien op Videoland, Dierendag. Speciaal dat ik dan als hond verkleed daar doorheen loop. Kan je het zien en dan zal ik wel vertellen wat ik niet mag vertellen.
Ik zal dit,
en moeten we nog uitleggen waarom ik dit voor jou heb geregeld?
Ja, nu toch.
Want dat vraag ik, dat lijkt me dat mensen zich dat dan afvragen. Want waarom doe ik het wel voor Mark en niet voor Dennis?
Nou, ja dat, als je dit zo hoort, dan snap je dat wel natuurlijk waarom je het niet voor Dennis doet.
Nee, maar voor Dennis had ik dan, wat hadden we dan voor Dennis moeten regelen?
Ja, maar leg eens uit.
Er zijn twee mensen die iedere dag mijn column lezen. En dat doet Alex voor de tikfouten en of betoog klopt. En Mark die bedenkt er altijd een ronkende kop boven. En zelfs de dagen dat hij niet vrij is en niet op de racefiets zit.
Als hij niet vrij is.
Als hij niet vrij is, natuurlijk niet ook. Vind ik sympathiek.
De dagen dat hij vrij is en niet op de racefiets zit, dan wil hij er zelfs ook nog een blik op werpen. Dus ik ben ze daar heel erg blij voor. Want ik heel erg dankbaar voor. Want ja, voor mij is dat onmisbaar. Zeker omdat er altijd een bepaalde tijdsdruk op zit als ik hem voor 12 uur online wil hebben. Dus ja, voor Alex was het heel makkelijk. Daar heb ik een doos wijn naar gestuurd. Maar ja, bij Mark was het iets lastiger.
Ja, want ik drink natuurlijk niet.
Nee,
dat niet. Maar nou, een hele doos wijn. Ja, dat vond ik ook. Dus ik had Eva Peters gebeld van Endemol. Van joh, hebben jullie een paar leuke goodies of zo van goede tijden? Want hij is er zo gek van. En toen zei Eva van, wat denk je van een figurantenrol?
Met dank aan Eva.
Met dank aan Eva Peters.
Ja. Superleuk. Ja. Nu gaan we nog weer even terugblikken. Alleen dan niet zo ver tot aan de tijd voor Koos Postuma. Maar gewoon op afgelopen tv-seizoen. Wat waren er nou tops en wat waren de flops?
Dit is het verhaal van het land waarin we wonen.
Welkom bij de allereerste avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach.
Hier zijn, rechtstreeks van het platteland, de boeren!
Kunt u iets vertellen erover? U heeft er zitten uitkijken, natuurlijk nootjes klaargezet, glaasje wijn er misschien bij, wie zal het zeggen. En dan krijgt u natuurlijk weer kanonnen aan tafel vandaag.
Helene Hendricks, Koen Verbeij, Nicolien Schouwerbrei en Marianne Timmer hebben maar één ding met elkaar gemeen.
Dus ik mag front row op een begrafenis van iemand die ik heb vermoord. Wie wil dat nou niet?
Ik dacht, dit zijn de laatste stuiptrekkingen van wat toch eens een prachtige televisiecarrière was.
Ja, nee, ik ben een beetje bang.
Hoezo ben je bang?
Ja, altijd als het op tv over Johan Derksen gaat, dan komt Angela de Jong ineens binnenrennen.
Oh ja.
Ja.
Hadden jullie het nou over Johan Derksen?
Nee. Ja. Nee, nee.
Echt niet?
Nee, nee. Dus kst.
We gaan er een prachtige campagne van maken.
Ik heb er zin aan. At your service.
Ja, heel wat fragmenten van het afgelopen seizoen. Ja,
tot hier was eigenlijk wel een beetje mijn goede tijd en slechte tijd momentje.
Ja, ja. Ja.
Dat ik belde en dat ik dacht van ja, maar ik vind het zo leuk om daar een keer achter de schermen te kijken. En bovendien een eer dat ze me...
Eigenlijk moet alleen Dennis nog even aan de verhalen of Expeditie Robinson meedoen en dan is het cirkeltje rond.
Ja. Ja. Maar ja, je bent op het eiland geweest. Vond je ook leuk, toch?
Zeker. Ja, vond het heel leuk. Ja.
Wel gewoon grappig om nu alles weer naar elkaar te horen.
Ja, vond ik ook.
Aan de ene kant is wat van dit seizoen toch blijft, is de hele gedoe rondom The Voice. En daarna de KSL van VI. Dat is wel ongeveer wat het eerste komt bovendrijven. Als ik aan het televisieseizoen 2021-2022
denk. Dat markeerde toch ook, dat was ook zo.
Maar er waren ook een hele hoop leuke, goede programma's. Me toch ook regelmatig verrast hebben.
Ja, eigenlijk is er ook wel heel veel leuks van bijgekomen.
Zeker.
Ja. Als we nou met het niet leuke beginnen, eerst het zuur, dan het zoet. Dat is misschien leuk. Toch?
Mm-hmm. Dus beginnen met de flops?
Ja. Shownieuws, zomereditie, flop. Beginnen we daarmee?
Hoeft geen uitleg.
Nee.
Duidelijk.
Okay. Nee, alleen al bij die twee vrouwelijke presentatrices is het nog leuk. Maar als die man er gaat zitten, dat is zo.
Vooral die met die pen in de hand ook.
Nee, goed. Nu serieus?
Ja.
Het scoort beter dan Johnny de Mol, hè? Ga me toch verdedigen.
Het was een grapje.
Oh.
Scoort het beter dan Johnny de Mol?
Ja.
2,85 gisteren.
Laat hem nou even in die waan.
Je hebt niet de leiding gewoon. Het is geen shownieuws. Jij moet gewoon nu zeggen doorgaan.
Ja, moet ik de flop beginnen?
Ja.
Million Dollar Island. Dat was echt gewoon het project dat opgestart werd. De nieuwe Big Brother, de nieuwe Utopia. Dat zou het moeten worden.
Daar gingen 100 mensen op een eiland zitten die allemaal 10.000 euro waard zijn. En dan kon ze uiteindelijk kans maken op 1 miljoen
dollar. Nou ja, er werd gezegd, dan kon je 1 miljoen euro winnen. Nou, dat was dus al niet zo. En ja, het was gewoon echt een totaal mislukt experiment met kampen en mensen die gek
tegen. Hoorde ik. Je had het vorige keer benoemd in de podcast. Maar mijn zoon heeft inderdaad gekeken. Die vond het dramatisch, de finale.
Ja.
Viel hem zo tegen.
Ja, en eigenlijk in alles...
Maar het hele programma viel...
Ja, eigenlijk is in alles is het teleurgesteld. Maar goed, het is wel verkocht aan het buitenland. Dus,
maar ja, dat was de opzet. Ja.
Maar het was een miljoenenjacht. Ze konden dus geen miljoen winnen eigenlijk.
Ja.
Dus het was alleen de kans op een miljoen.
Kans maakt een miljoen. Maar dat is wel wat ze in de eerste uitzending uiteindelijk wel zeggen.
Ja, maar ja, weet je.
Maar het lijkt mij dan wel lastig om voor het tweede seizoen dan nog weer mensen te vinden.
Alleen maar dan moet je het helemaal terugzetten. Dan denk je, ja, zo kun je het ook uitleggen. Nee, er werd natuurlijk heel erg de indruk gewekt. Degene die het langste zit en de meeste bandjes heeft.
340.000 euro had hij in principe gewonnen. In principe dan. Daar ging de medefinale in. En moest hij 34 koffers en dat, er zat één bom in. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk miljoenenjacht eigenlijk.
Ja.
Ja. Maar ik vond vanaf de allereerste aflevering al niet leuk. Er zaten echt te veel van die wannabe beroemdheden in. Er was weer duidelijk in de castingbak van onsympathieke mensen. En vooral ook de hebzucht die daarin centraal stond.
En wat we volgens mij ook inmiddels geleerd hebben op televisie, is dat programma's waar heel veel mensen aan meedoen. Dus de Alles Kunnen Vips bijvoorbeeld. Nee, programma's waar heel veel mensen aan meedoen die onbekend zijn, is vaak niet leuk. Omdat je te laat een band met iemand krijgt. Dus je kan beter 10 mensen hebben waarmee je een band kan creëren dan 100 mensen waarbij je op het einde misschien met
één race om de ringen.
Ja, dat was niet allemaal flop, ja.
Ja, dat is ook niet gelukt. Maar ja, de trouw-tv werkt nooit.
Nou, in de jaren 90.
Ja, in de jaren 90.
Ja, daar staat hij toch geen huwelijk op het spel?
Nee, maar het gaat om
er stond nu gewoon te weinig op het spel.
Angela, wat is jouw flop?
Ja, maar ik weet ook niet of het nou heel erg dat het te weinig op het spel stond. Het is ook te veel van hetzelfde. En je verwacht meer van boven naar door.
Kan net zo goed niks
zeggen. Wat was jouw flop?
Wat ik echt wel een flop vond, was de talkshow Johnny. Omdat ik, weet wie erachter zit. Oh, 7:30, ja, sorry. Ze heet allemaal Renze, Umberto, Eva, weet ik veel wat.
Johnny.
8:30. Ook door het team wat erachter zat. Ik bedoel, Jeroen Pauw maakt dit. Dus ik had echt wel wat meer verwacht. En ook verwacht dat ze wat meer zouden begeleiden. En dat je echt wel een bepaalde progressie zou zien in de loop van het seizoen. Nou ja, de enige progressie die je zag was het aantal tranen wat hij plengde als zijn familie weer in zijn opspraak was. Ja, dat viel me heel erg tegen.
Voor de rest maakte het natuurlijk wel totaal iets anders dan de vooravond of wat er op dat tijdstip zat, Galit en Sofie.
Ja, maar ze gaan het nu professionaliseren. Dus.
En maakt dat goed? Dat anders? Was? Ja. Nou, volgens mij bepaalt dan de kijker of hij het leuk vindt of niet.
Maar ze switchen toch eigenlijk ook wel. Ze gingen toch ook weer verder met de actualiteit en zo. Dat wilde hij eerst toch niet?
Ja, begin, mocht het niet eens over corona gaan. En...
Nee. Ja, dat was drie weken later.
Al losgelaten. Ja. Ik bedoel, het hinkte op 25 gedachten. Johnny is te licht voor gewoon een interview over Oekraïne of over iets in de politiek. Dat is natuurlijk een beetje opgepept met sidekicks en vaste gasten die dan iets over die politiek en die ook zonder vraag nog wel iets aardigs kunnen zeggen. En ja, voor de rest, als het dan over dat hele lichte gaat, dan is het heel erg zijn familie en zijn vriendenkring die langskomt. Dan heeft het iets enorm incest. Nou, het einde ook hoor. En heeft het iets heel erg incestueus.
Dennis, wat is jouw flop?
Ja, mijn flop is eigenlijk mijn grootste liefde, dat is Expeditie Robinson. Dat viel mij gewoon echt enorm tegen.
Oh, dus je pakt degene aan waarvan je het meeste houdt.
Nou ja, het is...
Maar bedoel je die extra serie dan?
Eigenlijk allebei. Want die eerste serie, die was natuurlijk in Kroatië opgenomen. Ja. Ja, en daar was het gewoon, ik heb het opgeschreven, te veel kandidaten, te veel kampen, te veel eilanden, te veel herhalingen, te veel herkansingen, te veel uitzendingen. Het was te onoverzichtelijk. De kandidaten waren wel leuk. Maar dat moest het wel echt, dat moest het wel goed maken. Ik vond het echt een onoverzichtelijk zootje. Ik vond het echt. Het duurde heel lang voordat ik erin kwam. En ik vond het alleen maar leuk omdat er leuke kandidaten in zaten. Maar nee, ik vond het echt een flop. Ik vond het echt jammer dat het zo gelopen is.
Ik heb dezelfde angst, want ik zat het perfecte plaatje te kijken. Waarvan geloof ik morgen of vandaag. Ik weet niet precies welke dag het uit wordt gezonden. Ik kijk altijd terug. De finale wordt uitgezonden.
Woensdagavond.
En op het einde, je kan het vooruitkijken. Op het einde zegt Tel Bekkant. En we komen weer terug in het najaar met een extra lange serie. En ik werd er heel bang van. Ik wil geen extra lange series. Ik wil gewoon normale, reguliere series. En dat wil ik ook met Expeditie Robinson.
Ja.
En ik
wil me kunnen verheugen. Deze afgelopen reeks was deze extra kort.
Ja, deze was dan wel extra kort. En daarom werd het toch nog op het einde wel weer leuk om naar te kijken. Omdat de snelheid er gewoon lekker in zat. En
ja, dat was met Expeditie Robinson ook zo. Het was te veel. Het was donderdag en zondag. Het was te veel.
En daarna weer een
Reeks. En die heb ik gewoon niet gezien. Dat is ontzettend jammer. Want ik wil gewoon verlangen naar een nieuwe reeks. En die hebben we in september tot en met half december. Oh. En dan maak ik een rubriekje en heb ik er zin in. Ik heb er nu ook geen zin in. Dat is heel gek. Ik bedoel, Stefano Keijzer, John de Bever. Ik bedoel, er waren echt wel leuke kandidaten. Dat maakt het nog wel draaglijk. Maar ik vond het te veel.
Het is wel, Stefano Keijzer is de ultieme kandidaat voor dat soort programma's. Omdat hij gewoon knettergek is. En daardoor gebeurt er wat. Is hij
daar niet voor schaamd?
Nee, die was ook... Ja, die was echt heel leuk. Ja.
Mijn flop is Galit.
Kun je iets vertellen erover?
Nee, daar kan ik niks over vertellen, want het is geen programma. Het is Galit en Sofie. En Sofie trekt het dan weer omhoog, waardoor ik daar dus niet voor kon kiezen. Dus kies ik voor de Domino Flut Show. Ik weet niet eens de naam van het
Domino
programma.
Domino Challenge?
Ik vond echt helemaal niks.
Nee, klopt. Ik moet zeggen dat bij ons de domino steentjes zelf best wel populair zijn.
Die wat je bij gewoon in de woonkamer
keten kan sparen.
Is dat de Lidl? Of?
Maar niet het programma, toch?
Nee, daar is ze ook echt bij afgehaakt, mijn 8-jarige. Alhoewel ze wel de finale nog wel weer even wilde zien. Maar dat is het probleem. Kijk, het leuke met Domino is dat het een evenement is. Je leeft er naartoe en dan vallen die steentjes. En nu is het week na week na week na week. En dan wordt het echt saai.
Ja, maar wekenlang zoals vroeger dat opbouwen zien, dat hoef ik ook niet te zien.
Nee, maar gewoon eenmalig.
Ja. Dan wordt het toch, en ik bedoel, als
en dan Hans Kraai.
Als er dan een boulevard of een... Hans Kraai, inderdaad, met Wendy van Dijk.
En een mus.
Ik heb wel, we zijn nu toch halverwege dit jaar. En aan het einde van het jaar komen misschien wel weer de AD Media prijzen. Zeker, hoor ik net. Ik heb een nieuwe titel bedacht voor het slechtste programma. Ik bedoel, Chocolade Mispoes, dat was vorig jaar. En dat is op zich, denk ik, wel goed nieuws.
We moeten blijven vernieuwen, hè?
Ja, voor de NPO is het goed nieuws. Want voor mij mag het wel de Blow-up AD Media prijs.
Oh, ik dacht de bronzen domino-steen, maar dit is ook leuk.
Ja, Blow-up valt wel in de categorie.
Ik bedoel, het zit allemaal in diezelfde categorie.
Ja, Blow-up is ook leuk. Dan kunnen we gewoon een ballonnetje geven. Is ook weer wat goedkoper.
En die prikken we dan door op het moment dat we de prijs geven.
Ja. En daar zit er een kaartje in van helaas.
Laten we dan positief eindigen met wat vonden we fantastisch afgelopen seizoen?
Ja, voor mij is het Make Up Your Mind. Daar was natuurlijk één aflevering van geweest voor vorig jaar. En die heeft voor altijd impact omdat er Peter R. de Vries nog een keertje in zat. Maar ja, wat dit seizoen gebeurde. Ik vond het echt knap dat het zoveel afleveringen leuk bleef. En zelfs dat je in de finale nog af en toe verrast werd van... Oh, die zit eronder. Dat had ik echt niet gezien. Het enige kritiekpuntje was dat ze het wel heel erg uitzoomde in de eerste afleveringen. Maar ja, er zit zoveel liefde, passie in het programma.
Ik vind een mooie boodschap.
Ja, ik vind Carlo Bossart echt op zijn best daarin. Alle elementen kloppen in het programma. En inderdaad, dan zit er ook nog een boodschap in. Dit had ook gewoon prima bij de NPO gekund.
Zeker.
Angela, wat is jouw top?
Best wel een aantal dingen. Maar waar ik echt door verrast was... En wat ik ook heel leuk vond dat het zo goed scoorde... was het verhaal van Nederland. Omdat het inhoud had en op een manier werd gebracht... dat het echt voor alle leeftijden heel leuk was. En ja, ik vond Daan Schuurmans echt fantastisch.
Okay, dus die maakt
ik weet
misschien
dat
wel...
hij een heel erg hoge 12 steden 13 ongelukken gehalte had... door iedere keer die dingen in te lopen.
In de scène
maar ik
te lopen.
Het, ik vond het echt heel knap gedaan. Dat ze 1,7 miljoen mensen zover kregen... dat ze iedere woensdagavond gingen kijken naar hun eigen geschiedenis... waar we toch altijd een soort haat-liefde verhouding mee hebben. Vond ik echt heel knap.
Dus die maken misschien wel kans op het beste programma... wat nog nooit de prijs gewonnen prijs.
Ja, we moeten even afwachten wie de televisiering biedt. Ja. En even tot hier kan het sowieso niet meer worden.
Nou ja, nee.
Nee, die hebben al een prijs gewonnen.
Ja, dan moeten we. Ja, dan, of we moeten iets anders bedenken.
Nog een prijs voor...
een haalprijs.
Nou ja, die heb ik in deze categorie niet eens genoemd... omdat ze gewoon boven daarom, de categorie daarom, staan.
Daarom. Super. En Boerzoekvrouw geldt er ook voor. Dat vond ik ook een fantastisch seizoen door Mout.
Nou ja, ik denk dat we de Even Tot Hier prijs gewoon moeten in het leven roepen. En dat
Even
dat
Tot
gewoon,
Hier?
Ja.
En dan daarna.
Kan je niet meer winnen.
Volgens mij is dat ter plekke bedacht nu.
Ja.
Maar wat Dennis straks als winnaar of als de top van hem gaat noemen, die vond ik ook geweldig.
Ja, het jaar van Fortuin. Ja.
Het jaar van Fortuin. Ik had nog niet gehoord welke jij ging noemen. Maar het jaar van, oké. Okay.
Het is ook onze tijd. Hè. Wij hebben die moord op Fortuin bewust meegemaakt. En het is een heel mooi kijkje achter de schermen, zeg maar, hoe dat gevecht ook ging. Tussen Ad Melkert en Fortuin en alle politieke verwikkelingen.
Maar ook de vertelvorm.
Ja. Daar was ik zelf iets minder enthousiast over met Matt Herbe, zeg maar, die dan uitzoomde, zeg maar, die dan uit de serie stapte eigenlijk min of meer.
Uh-huh.
Dat vond ik iets minder. Maar, en ik vond het geweldig geacteerd.
Het was
vooral
ook
een Ramtsinas.
Het was ook genomineerd voor de Nipkow-schijf en jij noemt het nu weer. Kijk, ik vond het goed, maar ik vond het niet, ja, het Engels woord outstanding. Ik weet even niet hoe ik dat nu netjes in het Nederlands zeg. Maar dat vond ik het niet. Ik vind het opvallend dat hij telkens in dit soort context wordt genoemd.
Het heeft
die
ook
serie
te maken met onze eigen
alle draagseries die zijn geweest de afgelopen... en ik hou heel erg van de Max-series ook. Maar deze stakken wel met kop en schouders bovenuit. Ook door de knappe balans die ze hielden tussen comedy en drama.
Ja.
En het feit dat je een... eigenlijk was het voor allebei de kanten, denk ik wel. Voor zowel Fortuin als voor Melkert. Wel een soort, nou ja, werd er heel liefdevol met ze omgegaan. En een soort rehabilitatie. En dat ze een heel toegankelijke serie wisten te maken. Waar ook af en toe nog een lach in zat. Over de meest dramatische gebeurtenis in onze politiek. Ja, dat vond ik echt. Dat vond ik outstanding. Om dat te gebruiken voor jou.
Ja, uitmuntend, zoals Robert ten Brink zou zeggen.
Ja. Nou ja, ik vond het knap, maar niet... maar goed, dat smaken verschillen.
Wel oud was jij toen Fortuin overleed?
Dat was 2001, toch? Ja, dan was ik 10.
Hoe maakte jij dat bewust mee?
Ja, nee, zeker. Dat heb ik wel bewust meegemaakt. Ik kan er ook allemaal gewoon kleine fragmentjes nog... dat ik het nieuws zat te volgen... en dat mijn vader in de tuin aan het werken was... en dat ik naar hem toe liep en daar iets over vroeg. Ja, ik weet wel
dat
Jeroen Snel in beeld kwam natuurlijk... Die was
bij twee vandaag.
Ja, die was de eerste die vertelde dat hij neergeschoten werd. En daarvoor dachten we nog allemaal dat hij neergestoken was.
En jij, weet jij nog waar je was?
Ik denk gewoon thuis.
Ja, wij zaten aan tafel met allemaal kleintjes.
Die inderdaad zei, zojuist komt, is er een bericht binnengekomen dat Pim Fortuyn op het Mediapark is neergestoken. Inderdaad.
Mijn auto
maar het is niet
daar...
alleen het verhaal van die politieke gebeurtenis, hè?
Nee, want die is
het is gewoon het creatieve product dat daar is
neergezet. Ja, zeker. Alles. Ja. En het acteerwerk ook. Ja. Ja. We zijn eruit, denk ik, of niet?
Ja, hij gaat de show en zo-editie noemen.
Nee. Over Fortuin. Ik was in die tijd 3FM-DJ, mocht ik mezelf toen noemen. En toen stond mijn auto op die parkeerplaats nog die nacht. Oef. Toen kwam het wel heel dichtbij. Goed. Mijn beste programma vond ik... ik vind Arjen Lubach echt top. Vind ik echt.
Omdat Even Tot Hier niet meedoet.
Ja, omdat Even Tot Hier niet meedoet. Maar iemand zei... Wie zei dat nou vorige week? Dus een stuk minder.
Ja, ik moet niet altijd lachen. Nou ja, dat geeft
ik vind echt heel knap hoe die van Zondag met Lubach een dagelijks ding heeft gemaakt. Ja. Of dat het een totaal
iets
ander programma
anders,
is.
Ja, iets anders. Ja, daar ben ik ook al mee
eens. En ik mis het nu.
Ik ook.
Ja.
Ik vond het heel fijn om 10 uur 's avonds gewoon even met een lach terugkijken. En ook al zit er niet een lach in, dan vind ik het nog. Ik vond het creatief gevonden. Ik vond alles klopte aan dat programma.
Ja, ik zeg niet dat het slecht is. Het is niet dat ik slecht is. Dat ik niet altijd gelachen heb, maar het is wel aangenaam om te kijken. Het is altijd lekker om even naar te kijken.
Je vindt het niet outstanding.
Dit was aflevering 25. Moeten we nog een tussentijdse evaluatie doen?
Waarover?
Van onze podcast? Ja. Is dit aflevering 25 van dit jaar?
Ja.
Van 2022?
Hebben we er zo weinig gedaan?
Ja, nou, we zijn er natuurlijk wel eens een beetje...
52 weken.
Ja.
En we zitten nu op de helft van het jaar.
Ja, tuurlijk. Nee, ik dacht een hele televisie... Misschien is mooi iets ontgaan.
Nou, weet je wat ik wel gek vind? Is dat het idee dat we vorig jaar natuurlijk zeiden van... Dit is de laatste aflevering. Dan hebben we 1 aflevering extra moeten doen. En nu...
Vanwege Peter R. de Vries.
En nu komt al dat nieuws naar buiten toe... Dat al die mensen opgepakt worden. Dus ja, dat gaf me best wel een gek gevoel. Toen ik vanochtend dat allemaal las en... En we hier weer voor de laatste aflevering gingen zitten.
Ja, dat waren wel gedenkwaardige televisieprogramma's trouwens, een jaar geleden.
Tja.
Met Boulevard en...
Maar ja, het zit ook op zo'n moment in het jaar dat iedereen wel weet wat die laatste weken voor de vakantie aan het doen is. Dus dat het ieder jaar weer terugkeert.
Ja.
Ik vond het vooral opvallend dat er weer een jaar zonder Peter R. de Vries voorbij is op televisie. En tegelijkertijd hangt zijn schaduw echt nog steeds over heel veel programma's.
Je ziet hem natuurlijk ook nog wel eens ergens. En zijn portret natuurlijk weer afgelopen dagen getoond. En denk je, dat is toch raar dat hij niet meer is.
Maar dit was nog niet echt een evaluatie over onszelf.
Nee, maar dat lijkt me ook niet nodig.
Dat mogen anderen doen.
Nou, dank jullie wel weer. En dan, wanneer zie ik jullie eigenlijk weer?
We hebben niet heel goed naar geluisterd vandaag.
Nee, ik wilde een beetje...
Het is net zo. Hoe lang ga je daar nog mee door?
Ja, zeker tot 31 augustus.
Okay.
En zijn er afspraken gemaakt voor daarna?
Nee.
Nee, want dat begint 7:30 weer.
Ja, maar misschien gaat hij dan wel wat anders doen bij SBS.
Zijn er gesprekken?
Nog niet.
Oké, nog niet?
Oh. Ja, nou ja, ik mag aannemen. Ik heb voor die tijd wel een gesprek nog heb.
Nog niks gehoord van je zaakwaarnemer?
Nee.
Maar dit ging ook redelijk ad hoc, toch? Dus ik bedoel, dat als jij 31 augustus nog niks gehoord hebt... kan het zomaar betekenen dat je er 1 september zit, toch?
Dat zou zomaar kunnen. Wanneer zie ik jullie weer?
Over
16 augustus.
16 augustus.
Okay. Ik stel een vraag waar ik zelf het antwoord op wist. Gaaf, hè?
Ja, super. We zijn klaar, hè?
Ja, vond je dit een leuke podcast? Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast-app. Weet je waarom? Dan krijg je namelijk op 16 augustus gelijk een melding. Als dan
als er dan een nieuwe podcast is, krijg je meteen een melding... dat je hem kan luisteren.
Ja, en we zitten op Instagram. En daar plaats ik de foto's van Dennis als acteur op. En die van Mark natuurlijk, achter de bar bij De Koning. De Koning? Of
De Koning.
De Koning.
De Koning. Ja, je kent toch wel De Koning?
Mm-hmm.
In Meerdijk.
Bodega De Koning.
Ja, vroeger was het Bodega De Koning.
Het AD Media Podcast. Voor het laatste media nieuws ga je natuurlijk naar ad.nl/show. En als je klaar bent met media, heb je massa, want het seizoen is voorbij.
Ja. Nee, ja, dan kan je lekker gewoon wielrennen gaan kijken. En in het wielpodcast, ook heel leuk.
Moet je dit zeggen?
Nee, dat roep ik gewoon elke keer als ze willen.
Het is een reclame momentje.
Denken jullie dat Dionne en Herman van der Sand dat gaan omgooien?
Ja, ik weet niet of ze luisteren.
Nou, vanavond nog niet.
Dat kan toch? Ze kunnen dat toch ieder moment omgooien?
Ja, dat is waar. Maar dan doen ze het niet naar aanleiding van deze kritiek.
Dennis is in slaap gevallen. Laten we maar afronden.
Tot 16 augustus.
Tot later.
Kap nou even met die pen. Mag ik niet van Koos.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.